Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Professor Gary Hamel verbindt de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mensgerichtheid van organisaties. En HR, Human Resources, heeft hier natuurlijk de sleutelrol in. In de reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook wat is de zwakte? En welke rol speelt HR hier dan in? In deze aflevering spreken we Paul Stevens, manager P&O bij Menzies. Nou, die kennen jullie natuurlijk allemaal wel, de zorgverzekeraar. En wil je naar meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power, en dat zijn er nogal wat, of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke, ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. Je kunt ons ook beluisteren op Spotify, Apple Podcast en alle andere platforms. Nou, daar weet je ons vast wel te vinden. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Paul Stevens van Menzies, wat fijn dat je er bent.
Ja, vond ik ook.
Ja, nou, voor mij helemaal fijn, want het hoofdkantoor van Menzies zit in Wageningen en ik woon in Wageningen. Dus ik kan ook als stadsgenoot, want we hebben stadsrechten als Wageningen, kan ik een beetje een inzage krijgen in het leuke bedrijf wat in Wageningen zit.
Ben je ook Menzies verzekerd?
Nee, ik ben niet mensenverzekerd. Okay. Nee.
We hebben nog wat te doen.
Kijk, er wordt gelijk zaken gedaan hier. Goed, ik moet op betellen gaan passen. Nee, ik ben niet mensenverzekerd. Ik ben, ik weet het eigenlijk niet eens. Ik doe er eigenlijk nooit wat mee.
Nee, okay.
Ik ben verzekerd, maar ik hoef er gelukkig niet zoveel gebruik van te maken. We beginnen eigenlijk alle afleveringen van HR Creates People Power bij de business. Dus bij de business in dit geval van Menzies, het belangrijkste doel wat jullie met elkaar hebben. Wat zijn nou de grootste uitdagingen die er voor Menzies liggen in jullie normale werk?
In ons normale werk is dat het zijn van een goede zorgverzekeraar.
Ja.
Daar komt, als je daar van de buitenwereld naar kijkt, zie je dat misschien niet. Daar komt een heleboel achterweg. Wij zijn een zorgverzekeraar die uiteraard verantwoordelijk is voor de inkoop van zorg. Voldoende zorg in Nederland voor onze verzekerden.
Ja.
Maar daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor een hele goede klantbediening. Optimale klantbediening. Dus klanten goed uitleg kunnen geven, informeren, te woord staan. Een hele goede administratieve fabriek, noem ik het maar eventjes. De back-office kant, dat de declaraties soepel lopen, dat de polissen goed geadministreerd worden, et cetera. Nou, dat is echt een winkel op zich. Dat is ons bestaansrecht, zorgverzekeraar. Het kost heel veel tijd om daar up-to-date te blijven. Klanten vragen steeds nieuwe dingen. Dus daar zit
verandert daar een hoop in? Want ik kan me ook voorstellen dat als er iets in de wet en regelgeving verandert, dan zijn jullie aan de beurt. Dan moet je alles gaan aanpassen.
Absoluut, absoluut. Het is een wereld waar natuurlijk tot op zekere hoogte marktwerking van toepassing is. Hè? Klanten kunnen overstappen ieder jaar. Dus je moet scherp blijven om goede dienstverlening te blijven bieden. Concurrerende producten en goede dienstverlening. Daarnaast zit er een hele wereld van toezicht om ons heen. Ik stond daar ook van te kijken. Ik werk nu 5,5 jaar bij Menzies. Ik kom hiervoor uit een ziekenhuis. Ongeveer 250 miljoen omzet. Bij Menzies gaat er jaarlijks zo'n 9,5 miljard euro doorheen. In de zorgverzekeringswet, maar ook in de wat we noemen wet langdurige zorg. Dus alles wat met verpleeghuizen en wijkverpleging en dergelijke te maken heeft. Dat zijn enorme grootheden waar natuurlijk heel veel zorgvuldigheid bij nodig is. En in die zin hebben wij te maken met heel veel toezichthouders. Die zorgen dat dat goed gebeurt en aantoonbaar goed gebeurt. Denk aan de Nederlandse Bank, de Nederlandse Zorgautoriteit. Maar ook heel veel vraagstukken op het gebied van privacy. Of we dat allemaal goed geborgd hebben. Autoriteit persoonsgegevens. Nou, ik zal al die afkortingen niet noemen, maar het zijn er heel veel. Dus dat zorgt al dat je een behoorlijke brok werk hebt om gewoon een hele goede zorgverzekeraar te zijn.
Ja, terwijl aan de andere kant, hè, want natuurlijk belangrijk, het is publiek geld. We hebben dat met z'n allen samen opgebracht en vervolgens verdelen we dat onder mensen die dat nodig hebben. Superbelangrijk. Aan de andere kant, de mensen die jullie nodig hebben, die mensen is nodig hebben, ja, die willen snel geholpen worden. Die moeten snel terecht kunnen in het ziekenhuis. Dus je hebt aan de andere kant juist weer heel veel snelheid in handelen nodig. Dat lijkt me dat daar een soort spanning tussen zit, tussen die twee.
Nou, klopt. Hè. Dus we hebben dat is wel deel van de core business. Hè. Wij hebben ook de plicht om mensen goede zorg te kunnen bieden. En ook toegankelijke zorg. Dus het moet ook beschikbaar zijn. We merken de afgelopen periode met corona bijvoorbeeld dat best wel een kunst is. Hè? We hebben heel veel zorgaanbieders gezien die ja, niet meer bepaalde operaties konden doen. Of, waar soms ook verzekerde burgers niet meer naar de zorg toe wilden. Hè? Dus dat, in die zin was dat wel en is dat nog steeds wel een hele ingewikkelde periode. Maar we hebben ook die taak inderdaad om de match te maken tussen onze verzekerden en het juiste zorgaanbod.
Ja. Want in het voorbeeld van, stel je voor, je moet geopereerd worden. Het ziekenhuis waar je dat gepland had, die zegt, ja sorry, we hebben nu geen tijd, want we zijn met corona bezig. Komen ze dan bij jullie weer terecht? Bellen ze dan weer bij jullie aan? Zeggen ze, nou, beste zorgverzekeraar, help?
Zeker. We hebben daar ook speciale medewerkers voor, afdelingen voor. Bij ons heet dat zorgadvies. Die zijn inderdaad erop gericht om die match te maken tussen waar kunt u het best terecht met uw probleem, met uw situatie. Ook als dat niet in je eigen voorkeursziekenhuis kan, maar wel de wens is om het snel te doen, dan kunnen wij daarin bemiddelen.
Ja. Ja.
Maar dat is zeg maar de basis hè, van ons van
ja.
ons,
van maar ons dan zijn we er nog niet.
Dan zijn we er nog niet. We hebben ook nog wel een aparte missie daarbij. Eigenlijk twee dingen die ik daarbij wel kan noemen. Eén is dat wij echt werk maken van preventie. Dus dat is eigenlijk een terrein waar in het verleden wat een beetje braak lag. Hè? Iedereen vindt het belangrijk, maar wie stapt er nou echt in? Wij willen echt verantwoordelijkheid nemen om preventie in Nederland op de kaart te zetten. Dus iedere burger in Nederland een beetje gezonder te maken. Dat is zeg maar de missie van ons. Wij noemen dat ook wel leefkracht. Preventie noemen wij intern leefkracht en ook in de buitenwereld wel. Nou, daar hebben we een heleboel activiteiten in waar wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Hè? We zien dat de zorg steeds duurder wordt. We zien dat ook steeds meer zien we dat leefstijlcomponenten heel erg van invloed zijn op bepaalde ziektebeelden, met name chronische ziektebeelden. En wij willen echt samen met zorgpartners, maar ook met de overheid kijken hoe wij daar stappen in kunnen zetten om Nederland net weer iets gezonder te maken.
Ja.
Niet de pretentie dat iedereen gezond zal zijn ooit, want je houdt altijd ziektes, maar ja. Vanuit ieders uitgangspunt kun je daarin stappen zetten.
Ja, mooi.
Dat is een ding wat ik denk belangrijk vind. En het tweede is dat wij willen een verzekeraar zijn die echt ook impact heeft in de regio's waar wij groot zijn. We zijn van oudsher, hè, die zorgverzekeraarswereld is een beetje
vroeger was het een soort van verkaveld, toch?
Ja. Uit ziekenfondsen en particuliere verzekeraars die we ooit hadden, hè, zo'n 15 jaar geleden, zeg maar. En wij hebben vanuit die situatie een grote focus in het noorden van Nederland en Groningen, maar ook Twente en Achterhoek, waar we heel groot zijn. Gebied rondom Arnhem, Wageningen ja. ook, ja. Tiel, zeg maar, die kant op. En de regio West, zo rondom Den Haag. Dat zijn echt onze kernregio's vanuit de oudsher. En daar zien we echt als onze opdracht om over de grenzen van wetten heen verzekerden te helpen. Als je ziek bent, kun je te maken hebben met regels vanuit verschillende wetten. De jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning, hè, wat de gemeentes doen. Maar ook de wet langdurige zorg, die ik net al even noemde, de zorgverzekeringswet. En soms is daar dus erg ingewikkeld om daar een beetje wijs uit te worden. En zeggen, wat is nou goed voor mij? Nou, wij zien het als onze verantwoordelijkheid om met gemeentes, met zorgaanbieders, maar ook met andere zorgverzekeraars te kijken. Hoe kunnen wij nou in de regio echt het verschil maken? Door partijen aan elkaar te verbinden, onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. En daar zijn we fors mee bezig op dit moment.
Ja. Als je die nou doorvertaalt, hè, dus je hebt zeg maar het zijn van een zorgverzekeraar als basis. En je hebt die twee verbijzonderende dingen waarvan jij zegt van nou, daar hebben we een missie in. Hoe vertaalt zich dat door in de prioriteiten van jou, van degene die verantwoordelijk is voor HR of PNO? Nee, geef er een naampje aan. Dus wat staat er op jouw prioriteitenlijst, de top drie?
Ja,
als er vier zijn, is het ook goed.
Ja, goede vraag. Uiteraard, nou, wat we zien is dat die wereld heel snel aan het veranderen is. Hè. Je komt uit een gereguleerde markt of een gereguleerde wereld die ooit ziekenfonds heet. Waar je eigenlijk uitvoering gaf aan een bepaalde landelijke regeling. Administratief verhaal, zeg maar. Waar er steeds meer beroep wordt gedaan op marktwerking. Waar we steeds meer zien dat klanten andere dingen van ons vragen. Waar we ook steeds meer zien, ik noemde de wereld van toezicht al, die daarop zit. Dus die wereld is echt snel in verandering. Dat speelt ook bij ons. Mm-hmm. Waardoor wij niet meer de organisatie zijn die je van bovenaf alleen maar kunt aansturen. Hè? Als ware je een soort marionettenorganisatie. Hè? Dus die... Ik zeg niet dat het in het verleden zo was, maar dat is niet meer te doen. Wij hebben echt iedere medewerker nodig om die voelspriet open te houden. Wat zie ik gebeuren in de buitenwereld? Wat zie ik gebeuren bij zorgaanbieders? Wat vragen onze klanten? Hey, heb ik nou drie keer dezelfde vraag gekregen? Moeten we misschien toch eens kijken of ons product nog helemaal up and running is? Of wat zien wij in de buitenwereld bij zakelijke klanten die we hebben? Die collectieven afsluiten, collectiviteiten afsluiten. Dat is niet meer vanaf een kantoor of iets dergelijks te organiseren. Daar hebben wij onze mensen voor nodig om die voelsprieten te hebben. En daar ook mee wat te gaan doen. Dus ook te vertalen naar verbeteringen, veranderingen. En dat hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Maar dat wij noemen dat initiatief nemen. Neem initiatief om in ieder geval die oren en ogen open te zetten. En dat ook te vertalen naar onze producten en dienstverlening. Waar kunnen we het morgen net een stapje beter doen? En dat is een van de thema's waar wij ook vanuit de HR mee bezig zijn. Kan ik nog wel iets meer over vertellen als dat nodig is.
Ja, gaan we zo zeker doen.
En het andere is dat wij ook zien dat in die wereld banen aan het veranderen zijn. En dat zal niet nieuw zijn. Hè? Wij zien net als heel veel andere organisaties natuurlijk het slagen van digitalisering op ons afkomen. Robotisering tegenwoordig zelfs. Dus banen vervallen. Banen die we 10 jaar geleden hadden, hebben we niet meer.
En wat gaat er dan? Wat zie je weggaan?
Nou, dat is vooral het routinematige administratieve werk.
Ja.
Dat zal niet onbekend zijn in de wereld van banken en verzekeraars. Maar ook andere sectoren hebben daarmee te maken.
Ja.
Dus dat zien we weggaan. Maar we zien hele nieuwe functies ook weer opkomen. We hadden 2 jaar geleden... Hadden we geen ethical hackers. We hadden geen data-analisten in de huidige vorm... Dus er zijn echt nieuwe functies die op ons afkomen. En van daaruit willen we ook het thema naast initiatief ook eigenaarschap groot maken. En we helpen onze medewerkers om in die zin eigenaar te zijn van je eigen ontwikkeling en je eigen loopbaan. Dat we willen helpen om te kijken, kun jij meegroeien met mensen in die ontwikkeling? En kunnen we je daarin faciliteren? Maar ook als het niet zo is, hè, waar we ook reëel in moeten zijn, dat kan niet altijd. Ben je dan ook klaar voor een andere job elders? En daar zien we ook een verantwoordelijkheid voor ons.
Ja, mooi. Ondertussen krijg ik er best wel emotioneel ervan dat ik een kikker in mijn keel van krijg. Die zat er al. Nou, daar gaan we het nou precies over hebben. Dat zijn twee mooie onderwerpen die we natuurlijk die heel universeel zijn. Ook voor waar andere collega's van jou mee worstelen. En de grote vraag is natuurlijk, hoe los jij dat op? Paul. En hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Paul Stevens is in de studio verantwoordelijk voor P&O. Dat is lekker ouderwets, Paul.
Gewoon Holland.
Ja, gewoon personeel. Maar wat ik wel mooi vind, de personeel en organisatie. Hè? Dus het is niet alleen maar voor de mensen, maar ook voor hoe die dan met elkaar werken. Dat lees ik er een beetje in.
Dat klopt, ja.
En dat mis ik soms nog wel eens een beetje in HR. Die gaan over alles behalve het werk.
Ja, ja.
Terwijl daar de grootste impact misschien wel zit.
Nou, absoluut. Dat denk ik ook. En, er wordt ook wel eens gesproken over human resources en dat soort termen. Ik heb daar niet zo heel veel mee, moet ik zeggen. Nee. Personeel en organisatie.
Ja, nou, hartstikke mooi. Dat heb je ernstig nodig, want je hebt 2 hele grote uitdagingen. Er zijn nog veel meer, maar die 2 grote. Laten we eerst even de eerste bij de kop pakken. Zorgen voor eigen initiatief. Dus wat ik voor me zie is, iemand in jullie organisatie heeft contact met de werkelijkheid, met een verzekerde, met een klant of met een zorgaanbieder, met een huisarts. En die krijgt een signaal en die denkt, hey, dat is anders dan normaal. Ik kan niet, dit staat niet in mijn boekje, dit ben ik nog nooit eerder tegengekomen. Ik moet iets anders doen dan wat ik gewend ben. En dan moet de magie gaan gebeuren. Hoe zorg je er nou voor dat op dat moment diegene vanuit zichzelf het initiatief gaat pakken en het risico loopt om het niet goed te doen? Want dat zit er ook gelijk bij, voor mijn gevoel.
Ja, ja, ja. Nou, ik noemde dat voorbeeld net zelf, hè, om het gewoon even ook pakbaar te maken. Daar gaat het in essentie wel om. Hè. Het gaat om de houding van zijn we kritisch genoeg ten opzichte van wat we nu doen vandaag, hè, met onze producten en diensten? Of kan het nog beter? En daar moet je door laten voeden. En de essentie van wat ik bedoel is, ja, neem het maar niet voor lief wat je hoort en probeer alles in de regelingen te proppen zoals wij ze kennen. Hè. Soms is dat wel nodig, maar wees heel kritisch en kijk en luister of er aanleiding is om iets anders te gaan doen. En als die aanleiding er is nog de tweede stap, wat doe je er dan mee? Hè?
Ja.
En dat gaat vaak om patronen die je bijvoorbeeld ziet in de markt, die je hoort van klanten, die je uit cijfers haalt. Het gaat om die kritische houding met name. En je maakt hem heel klein en pakbaar als je zegt, van het gaat in het 1-op-1 contact met een verzekerde. Daar gebeurt het ook. Heb ik 3 keer dezelfde verzekerde aan de lijn met 3 keer dezelfde vragen waar we eigenlijk niet goed uitkomen, dan moet dat tot nadenken aanzetten. Ja. Maar het gaat ook om grotere ontwikkelingen in de markt. Hè? Behoefte aan bepaalde producten die we zien. Of behoeften die geïndiceerd worden door toezichthouders. Wat doen we daarmee? Leggen we die naast ons neer en zeggen van dat zal wel. Of maken we er echt werk van? Hè? En met name die houding. Hoe kunnen we het morgen net beter doen dan vandaag? Dat is wat ik bedoel met dat stukje initiatief.
Ja, en ik kan me voorstellen dat een van de dingen die je nodig hebt is dat je dan moet snappen waar Mensis voor staat. Hè? Want je moet ook... Jij bent eigenlijk de verpersoonlijking als collega voor Mensis als geheel. Hè? Ja. Ik bedoel, die klant of die verzekerde heeft jou aan de lijn en jij bent dan Mensis. Maar dan moet je wel vanuit dat grotere geheel kunnen reageren. Dus hoe zorg je ervoor dat ik dat snap als jouw collega?
Ja.
Van waar wij voor staan als Mensis?
Ja, dat vraagt dus hele intensieve en open lijnen, zeg maar. Vanaf je missie, je strategie bijna, tot aan jouw werk. Hè. Mensen moeten echt de vertaling kunnen maken van oké, Mensis wil iets met preventie. Wat betekent dat voor mij aan de telefoon? Of wat ook binnen HR, wat betekent dat voor mij als P&O-adviseur? Het practice what you preach hebben we heel hoog in het vaandel staan. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat we ook onze medewerkers in de callcenters heel erg veel bijpraten over wat zijn de mogelijkheden. Wat kun je klanten ook aanbieden als het gaat om preventie, als het gaat om... Wij hebben dan een samen gezond product, zo heet dat. Hoe kun je dat inpassen in je telefoongesprek, et cetera. En chats en chatbots en dat soort...
En hoe zorg je dat die... Ja, het is... Ik heb wel eens een keer ergens opgeschreven, ik weet niet eens meer waar, maar dat eigen initiatief, wat eigenlijk best wel in mensen zit, maar dat daar een soort dikke deken overheen zit. Van het mag niet, het kan niet. Je wordt op je vingers getikt als je het verkeerd doet. Hè. Dus er is een soort, wordt een beetje die energie die eigenlijk in mensen zit, wordt een beetje gesmoord. Hoe zorg jij er nou voor, vanuit jouw verantwoordelijkheid voor personeel en organisatie, dat vuur weer kan ontbranden. Dat je er weer zuurstof aan geeft eigenlijk.
Ja. Nou, dat is hoe zorg jij ervoor vanuit personeel en organisatie? Is wel heel pretentieus, hè? Dat je dat kunt organiseren vanuit HR. Het is zeker een onderwerp waar wij heel erg mee bezig zijn. En het is een kwestie van lange adem. Ik heb altijd voor mezelf zeg maar verschillende fases die je dan moet doorlopen. Hè? Je hebt een fase van bewustwording misschien wel. Hè? Van hey, maar wat betekent dat nou, initiatief? Is dat ook voor mij van toepassing? Wat zou ik dan kunnen doen? Vervolgens ga je een fase in van, ja, het klinkt allemaal heel maakbaar hoor, activatie, dat mensen ook echt aan de slag gaan. En daarna zie je resultaat. Dus als je gelijk focust op van, hey, we zeggen toch dat je initiatief moet nemen, ik wil morgen resultaat zien.
Ja.
Dat is niet de goede aanpak, denken we. Dus het gaat heel veel om uitleg. Wat is wat we willen zien? Wat bedoelen we? We steken heel veel tijd en energie ook in de begeleiding van leidinggevenden daarbij. Hè? Want dat gaat niet alleen maar meer om, hey, maar heb jij vandaag gedaan wat we afgesproken hadden qua resultaat en dergelijke? Het gaat ook om, we hebben een model, leiderschapsmodel van 4 R'en. En daar zitten de 2 R'en van ruimte en ruggensteun ook in. Nou, die gaan echt over dat punt wat jij nou bedoelt. Mensen moeten de ruimte voelen, dus ook krijgen om te experimenteren in vragen stellen, et cetera. Maar ook ruggensteun voelen van als het een keer niet goed gaat, dat niet gelijk het als een fout wordt bestempeld en dat doen we morgen niet meer. Hè?
Dan is het einde verhaal, toch? Ik bedoel, dan doof je weer datgene waar je zoveel energie aan hebt gegeven om weer aan te wakkeren.
Ja, absoluut. Ja, ja.
En als dat wel gebeurt, want dat vind ik altijd wel interessant. Hè? Dus natuurlijk enorme leidinggevende die help je. En nu hoor jij, het zal vast niet bij jullie gebeuren, maar hypothetisch. Nu hoor jij gewoon van een bepaalde afdeling, daar zit een leidinggevende op. Ja, die is gewoon van de oude stempel. Die is van met de knoeten over. En als je het niet goed doet, dan krijg je het te horen. En als je het wel goed doet, nou ja, dan hoor je niks. Hè? Dus als je niks hoort, dan is het wel goed. Eigenlijk precies wat je niet wil.
Ja.
Wat doe je dan?
Nou, dat doe ik niet heel veel anders, denk ik, als in de meeste bedrijven gebeurt, hopelijk. Dat is dat er een gesprek komt met zo'n leidinggevende. Hè. Er zijn voldoende manieren waarop je dat detecteert. Hè. Is het niet in je medewerkersonderzoek wat plaatsvindt, dan komt het wel via andere kanalen naar boven. Ik vind misschien wel lastiger de situatie waarin je dit wilt als bedrijf. En het is zowel aan de kant van de leidinggevende als van de medewerker. Denk van ja, het is eigenlijk wel goed zoals het is. Hè? Dan detecteer je zoiets minder snel. Hè? Gelukkig komt dat niet heel veel voor. Maar dat zijn de moeilijk pakbare situaties.
Ja, dus dat er een beetje ingeslapen bende is. Dat gewoon een beetje van we vinden het eigenlijk wel prima zoals het ging. Dus laat ze maar kletsen. Wij gaan gewoon lekker door zoals we bezig zijn.
Nou, dan heb je een groter issue, denk ik. Ja. Waar je dus ook vanuit HR nog wel in die fase van bewustwording heel veel kunt aanbieden.
Ja, er zit natuurlijk een hele interessante parallel van dit punt. Het eigen initiatief in het werk naar het eigenaar worden van je loopbaan. Want dat gaat ook weer over jij als individu dat je het stuur in handen hebt.
Ja.
Dat geldt. Het is eigenlijk een beetje de metafoor die voor allebei geldt. Hier is het stuur, je krijgt het stuur weer terug in handen. De andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat je daar de verantwoordelijkheid net zo hard bij krijgt. Dus hoe zorg je daar dan nou weer voor dat mensen, dat je dat gesprek, ja, ik noem het maar even, het gesprek aangaat met de hele organisatie over, jongens, er verandert wat in de wereld. En hier heb je het stuur terug, voor zover je het niet al had, van je eigen loopbaan.
Ja.
Dat is ook een heel precair gesprek. Want als jij tegen mij begint, god, het wordt tijd dat je meer over je loopbaan gaat nadenken. En we hebben dat gesprek heel lang niet gehad. Dan denk ik, oh god, ze willen van me af. Ik word overcompleet. Ja. En of, nou ja, wel dat soort mooie woorden.
Ja, ja, ja. Nou, het zit heel veel in manieren van hoe je dingen aanvliegt. Hè. We hebben zowel bij het initiatief als het eigenaarschap, denken we er heel goed over na. Initiatief, waar we het net over hadden, dat is iets wat we eigenlijk als een verplichting zien voor alle medewerkers. Werk je bij Mensis, dan heb je de verplichting om heel kritisch te kijken naar je werk en of dat morgen nog hetzelfde is of net iets beter kan.
Okay.
Met eigenaarschap ligt dat iets anders, genuanceerd anders. Daar gunnen wij onze medewerkers dat ze met ons mee ontwikkelen. En daar bieden we ook legio mogelijkheden en faciliteren we ook dat dat kan. In de zin van opleiding, trainingen, interne stages, et cetera. Dat is ook een thema waar je inderdaad bij ons ook ziet, maar ook bij andere bedrijven, dat daar die fase van bewustwording, die eerste fase waar je doorheen moet, een hele belangrijke is. Hè. Er zijn heel veel mensen, in Nederland denk ik, maar ook bij ons zijn die er, die eigenlijk jarenlang niet zo goed nagedacht hebben over hoezo, wat ga ik morgen doen of overmorgen doen. Dat een rare vraag is. Als je dan gelijk erin gaat van joh, maar denk eens goed na over je toekomst, want misschien ligt hij wel hier niet, dat is enorm schrikken.
Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat mensen ook denken van oeh, dat terrein ga ik maar even niet op. En ik zie wel, zolang als het goed gaat, hè. En wat je dan ziet in bedrijven, en dat is bij ons in het verleden ook wel voorgekomen, dan op het moment dat werk stopt, hè, noem eens eventjes wat als gevolg van digitalisering. Ja, dan zie je pas op dat moment zeg maar dat het kwartje valt, terwijl je het eigenlijk al 5 jaar geleden zag aankomen.
Hè. Dus wat... Ja, maar dat dilemma is er dus. Hè? Dus het is comfortabel om door te kabbelen, om het maar even zo te doen. Je doet gewoon je werk goed, iedereen is blij, je hebt leuke collega's, weet je, er is eigenlijk niks, er is niks aan de hand, het is mooi weer. Je weet misschien wel in je achterhoofd, ja, die donderbui komt er een keer aan. Maar ja, het is nu lekker weer. Dus het is best wel lastig om terwijl het goed gaat, over iets na te denken, dat het niet meer goed gaat.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat je, ja,
nou, dat klopt.
Waar je mensen toe moet gaan verleiden. Hoe doe je dat?
Nou, ik denk, of ik ben ervan overtuigd, goed werkgeverschap is niet alleen maar zorgen dat mensen vandaag tevreden zijn, maar juist ook naar de toekomst kijken. En als wij niet die verantwoordelijkheid meenemen voor onze medewerkers, om ook te zorgen dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt als dat moment daar mocht zijn ooit, dan vind ik dat je dat als werkgever niet goed hebt voorbereid. Ja. En dat, de vraag of mensen ook het stokje oppakken, dat het vraagt, hè, takes two to tango, om dat toch maar wat Engels te gebruiken. Maar aan ons mag het niet liggen, vind ik.
Nee, dus je noemde het al even, die bewustwording is belangrijk. Hoe vul je dat dan in? Hoe zorg je dat ik er, nou ja, je weet niet of ik erover na ga denken, maar in ieder geval dat ik uitgenodigd word om na te denken over, ja, wat doe ik eigenlijk over 5 jaar en wat gebeurt er eigenlijk met mijn werk?
Ja. Nou, jij noemt dat uitgenodigd worden. Dat vind ik een heel mooi woord, hè? Want je kunt verschillende strategieën bedenken. Je kunt mensen dwingen. Je moet, hè? Nou, dat weet je, dat gaat niet werken. Je kunt ook zeggen, laat maar, want ja, het is hun verantwoordelijkheid. Je ziet het wel. En daartussenin zit het. En dat zit in uitnodiging, verleiding noemen we dat. Dus wij bieden dingen aan medewerkers waar ze gebruik van kunnen maken of niet. Heel laagdrempelig. Je kunt bij ons bijvoorbeeld loopbaancoaching krijgen, ook zonder dat jouw leidinggevende daarvan weet. Hè. Dat is zo'n verleidingsinstrument. Hè. Dus ja, god, twijfel je van, ja, onderhuids voel ik eigenlijk wel, ik doe dit al, hè, 20, 25 jaar, maar ja, ik wil nog wel eens kijken what's in it for me. Hè. Dus dat kan. En we bieden dus laagdrempelig faciliteiten aan waar mensen gebruik van kunnen maken. Dat zit in de wereld van e-learning, zit ook in de wereld van 2 keer per jaar organiseren wij weken. We noemen dat de Sterk in je werkweken. Daar kun je als medewerker kun je daarop inschrijven. Allerhande workshops die gaan over jouw loopbaan, over kennisgebieden, over allerlei dingen. Nou, daar wordt massaal gebruik van gemaakt. Dus ook niet zoiets, ja, zie mij eens, ik moet wat of zo. Je bent gewoon onderdeel van de mainstream.
En wat is nou het voordeel door dat in die 2 weken daar heel veel aandacht aan te besteden? Een soort moment van te maken. Wat win je daarmee?
Nou, dat laatste wat ik noemde, hè, dat het niet meer verbijzonderd is, dat het voor iedereen is. Hè. Het staat open voor de hele organisatie. Het is ook niet gek als ik dan na een workshop loopbaancoaching of een workshop over je mindset of heb je mentale problemen, dat je daarnaar kijkt. Of het kan ook gaan om dingen als schuldhulpverlening, hè, wat ook een thema is of andere. Dat is niet meer gek. Dus we organiseren dat gewoon voor de hele organisatie. Meld je aan of niet. En we zien dat daar massaal gebruik van wordt gemaakt. Ja.
Merk je dan ook dat het gesprek, ja, dat is nu in deze tijd wat ingewikkelder, maar merk je dat het gesprek dan daar ook over gaat? Waar ben jij geweest? Vond je ervan?
Ja, absoluut.
Want ik kan me zo voorstellen dat is wat je wil natuurlijk. Je wil dat eigenlijk gewoon, dat die gesprekken onderling gevoerd worden.
Nou, dat hoort bij de fase van bewustwording, hè, wat ik net noemde. Voordat je geactiveerd wordt, denk je, daar moet ik echt iets mee. Moet je daar eerst gewoon open over kunnen nadenken en het liefst ook kunnen praten met je collega's. En dat klopt inderdaad. Dat is het effect wat we zien. Hè? Als er 700-800 medewerkers in zo'n week ergens gebruik van hebben gemaakt, dan gaat het gesprek over. Ja. Nu even via de schermen wat minder. Maar toen we nog op kantoor mochten komen, toen merkte je dat zeker. En zelfs nu merk je dat, alleen op een ander level. Het is wat minder grijpbaar.
Ja. Ja. Ja, je hoort het niet meer om je heen als je toevallig koffie aan het halen.
Dat is
het, ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Waar ik het zo met je over wil hebben is, ja, hoe je nou invulling geeft aan die kracht van mensen en organisaties. Daar wil ik nog even wat meer over weten. Maar we gaan zo eerst naar de column van Aukje Nauta. En die heeft ik toevallig gehoord. Ik heb een hele mooie column, dus blijf vooral luisteren.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Aukje Nauta is al jaren onze columnist. En dat zeg ik waarschijnlijk elke maand als ze er weer is. En wat ik heel mooi vind om te zien is hoe zij zichzelf ontwikkelt. Want dat gaat met enorme sprongen van een hele super expert. Naar ondertussen een prachtige verhalen vertellen. Want ik weet dat ze daar heel veel tijd en energie in stopt. En dat is te horen. Dus ik ben heel benieuwd waar ze ons dit keer weer in meeneemt. Nou, Aukje.
Afgelopen weekend luisterde ik naar de podcast How to Fail with Elizabeth Day. En dan de aflevering met Emma Barnett. Zij is radiopresentator en schrijver van het boek Period. It's about bloody time. Een fantastische titel, want het boek gaat over menstruatie. En dan vooral de pijn die Emma daarbij lange tijd had. Want zij leed aan endometriose zonder dat ze het wist. Ze dacht dat het normaal was dat menstruatie zo belachelijk veel pijn doet. En ze verbeet zich, ze zweeg erover. Ze vertelde het vooral niet aan haar baas en collega's, want ze was een tough cookie. En dan ga je niet een beetje op je werk zitten zeuren over buikpijn. Sowieso hebben we op het werk, ook in Nederland, zo'n beetje geïnstitutionaliseerd dat we over heel veel zaken maar beter niet te openlijk hoeven praten. Vooral als het over onze gezondheid gaat. Een werkgever mag niet aan zieke werknemers vragen wat ze mankeren. En vertellen werknemers er spontaan toch zelf wat over, dan mag je dat soort informatie vooral niet gebruiken om te oordelen over iemands inzetbaarheid. Waarom dat zo is? Nou, zegt de wet, omdat ieder mens het recht heeft om bijzondere persoonsgegevens voor zichzelf te houden. Een werkgever-werknemerrelatie is ongelijkwaardig. De werkgever kan maar zo die persoonlijke informatie tegen je gebruiken. Nou, klinkt logisch misschien. En toch vraag ik me af of we met dit soort wetten en regels niet het paard achter de wagen spannen. Als je niks over je gezondheidsklachten vertelt, kan die informatie niet misbruikt worden, maar ook niet gebruikt om het werk goed af te stemmen op wat je wel en niet kan. Zou het dus niet veel beter zijn om het probleem bij de bron aan te pakken, dus om die structurele ongelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer te verminderen? Want vanuit kracht durven mensen veel beter kwetsbare informatie te delen dan vanuit zwakte, waardoor je samen tot een veel betere, hechtere werkrelatie kan komen. Even terug naar die Emma Barnett. Toen Emma dan eindelijk had ontdekt dat ze aan endometriose leed, begon ze wel openlijk te praten over haar pijn in haar boek en op de radio. Daarop kreeg ze alleen maar positieve reacties. Allemaal in de trant van wat fijn dat iemand die zo sterk en krachtig is ook haar pijn en zwakte laat zien. En dan zegt ze ergens midden in de podcast die ik luisterde een hele mooie zin, namelijk hoe belangrijk het is dat mensen hun hele zelf meenemen naar het werk. Dat je gewoon jezelf kan zijn, waardoor motivatie en creativiteit veel meer gaan stromen, maar er ook meer begrip is als het even wat minder of anders gaat. Die Emma bijvoorbeeld, die heeft nu de gewoonte om letterlijk uit beeld te verdwijnen op de dagen dat ze menstruatiepijn heeft. En daarmee bedoel ik het beeld van de webcam. Want dan draait ze haar stoel en microfoon fors omlaag, omdat ze haar krampen dan kennelijk beter kan verdragen. Nou, het is heus niet zo dat ik alle arbo-wetten wil afschaffen, maar wel wil ik je tenminste laten nadenken over het volgende. Willen mensen hun hele zelf, dus hun kracht, net zo goed als hun zwaktes, mee naar het werk durven brengen? En dat moet je als werkgever willen, want daar krijg je bevlogen mensen van. Dan is er een extra argument waarom werkgevers toch vooral moeten investeren in ieders inzetbaarheid. Dus ze moeten mensen de ruimte geven om te leren, veel externe contacten op te bouwen. Ze moeten kortom alles doen waardoor mensen sterk staan op de hele arbeidsmarkt. Want dan kunnen mensen vanuit kracht hun zwaktes delen. Dan kunnen ze snoeven over wat ze allemaal wel kunnen, zodat ze ook durven miepen over wat ze niet kunnen. En juist daardoor kunnen ze zichzelf optimaal inzetten. Daar worden werkgever en werknemer samen veel sterker van dan van wetten en regels die een hechte werkrelatie in de weg staan.
Maar nou, niks te veel gezegd. Dankjewel Aukje Nauta. Wil je nou alle columns van Aukje luisteren? Dan ga dan even naar onze website peoplepower.radio. En als je dan op onze columnisten klikt, dan vind je alle columns van Aukje, maar ook van alle andere columnisten, netjes bij elkaar. We praten zo verder met Paul Stevens van Mensis. Dus blijf lekker luisteren.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
Paul Stevens in de studio van Mensis. Daar verantwoordelijk voor mens en organisatie. Personeel en organisatie heet het officieel bij hem. Waar ik het met je eerst even nog even met je over wil hebben, Paul, is dat überhaupt in aanraking komen met mensen. Ik noem het maar even de marketing van HR of de marketing van P&O in jouw geval. Ik vind dat zo vaak missen. Zo vaak, er wordt van alles bedacht, er wordt van alles ontwikkeld. Alleen er wordt niet zo goed bedacht over hoe krijgen we dit überhaupt, hè, hoe krijgen we die, ja, de aandacht van mensen om het überhaupt tot zich te nemen. Ik werd erdoor getriggerd door het voorbeeld wat je gaf van sterk in je werk. Hè? Een 2 weken, een soort event, heel veel aandacht, waardoor er ineens mensen zoiets hebben van, oh well, ja, tuurlijk doe ik daarmee, want er wordt iets georganiseerd, leuk. En dan krijg je beweging. Heb je nog meer voorbeelden waarvan je zegt, oh ja, daar zijn we, wij snappen hoe dat werkt en dat doen we zo?
Ja. Ja, dat is een leuk onderwerp, want dat is natuurlijk altijd een uitdaging van de dingen die je bedenkt. Hoe krijg je ze ook over de bühne? Hè? Hoe zorg je dat het ook gehoor krijgt? belangrijk iets is door dingen ook gewoon te doen. Door bijeenkomsten te organiseren, mensen uit te nodigen en ook niet de indruk te geven dat jij bedenkt wat goed is voor de mensen, maar het samen bedenken. Hè, dat doen we over heel veel onderwerpen. Medewerkerssessies organiseren. Bijvoorbeeld, hoe gaan we straks weer naar kantoor? Hè? Dat is nu een hele actuele. Ja, dan gaan we niet achter het bureau bedenken. Dan gaan we van mensen vragen. Wat denk je? Hoeveel dagen verwacht je weer op kantoor te komen? Wat zou je vooral willen doen op kantoor? Dus nou, dat is een heel belangrijk. En ik geloof heel sterk in de kracht van taal die je daarbij gebruikt, zeg maar. En ik vind dat we binnen HR, is ook zo'n woord, hè? Dat we binnen HR wel heel veel jargon hebben wat niet echt helpt. Wat niet echt enthousiasmerend is. Ik praat bijvoorbeeld niet graag over duurzame inzetbaarheid. Nee. Kom maar eens bij een gemiddelde medewerker en je zegt van god, we gaan jou duurzaam inzetbaar maken. Daar loopt niemand warm voor. Wil je krachtig zijn in je werk of sterk zijn in je werk? Daar loopt iedereen voor warm. Dat wil iedereen. Ander voorbeeld is medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben wij ook niet. Nee. Want je kunt wel best koersen op tevredenheid. Maar ja, je kunt heel goed met heel tevreden medewerkers je resultaten niet behalen. Hè. Dus daar praten wij ook niet over. Ik praat liever ook niet over thema's als werkdruk. Maar liever aan de andere kant. Want wat voor middelen heb jij om je werk te kunnen organiseren? En wat voor feedback krijg je daarover? Welke ruimte voel je?
Dus taal is belangrijk, hoor ik je zeggen.
Ja, en de kracht van taal is echt nog onderschat, vind ik. Echt enthousiasmerende taal gebruiken om mensen ook te helpen om in beweging te krijgen. En het ook erover durven praten. Hè? Ja. En dan moet je appellerende termen hebben.
Zouden meer collega's zo nu en dan eens even een klein studietje of een e-learningtje marketing moeten doen? Van, goh, hoe werkt dat eigenlijk? Wat kunnen we daarvan leren?
Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Als je wel dicht bij je boodschap blijft. Hè? Dus het moet niet alleen maar het verhaal zelf worden.
Nee.
En niet alleen maar een roze bril waar dingen allemaal mooi gepresenteerd worden. Maar het is wel, hoe zet je mensen aan? Dat merk ik wel steeds meer dat door de goede woordkeuze gebeurt.
Ja.
En marketeers zullen dat framing noemen of iets dergelijks. Maar het moet geen sport worden.
Ja. Ja. Nog even over die sterk in je werk. Hè? Je hebt dan die 2 weken gehad. Wat is dan het na-effect? Want ik kan me voorstellen dat je een hoop energie in die 2 weken stopt. Dan gaat iedereen aan de slag. Is het daarna weer over tot de orde van de dag? Of zorgt het voor een effect voor een heel jaar?
Nou, voor een heel jaar wil ik niet zeggen. We zien wel bijvoorbeeld dat de afname van bepaalde e-learnings toeneemt. Of dat als er een speed date is geweest met een loopbaancoach, dat dat echt opvolging krijgt. Dat onze loopbaancoaches het drukker hebben na afloop. Naast loopbaancoaching hebben we ook bedrijfscoaches. Die gaan echt in op problematiek waar mensen mee zitten, waar ze het liever soms niet over hebben. Hè, in de thuissituatie of iets dergelijks. Merken we ook dat daar zeg maar toelopend is. Dus je merkt dat het een prikkel is om door te zetten. Geldt niet voor iedereen, denk ik. Het is natuurlijk niet allemaal meetbaar. Maar het is zeker niet zo dat het een incident is en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Er wordt ook over gepraat, hè, waar we het net al over hadden.
Ja.
Mensen weten ook wat sterk in je werk is en we proberen dat echt te cultiveren.
Oké. Ja, wat we aan alle vakgenoten van jou vragen, is een toevoeging. Voorheen haalden we er ook nog wel eens eentje uit, maar ik ben daarmee gestopt en ik vind het eigenlijk heel onaardig. Dus dat doen we gewoon niet meer. Een toevoeging aan de People Power Essentials. De essentiële boeken die je gelezen moet hebben om ervoor te zorgen dat je de kracht van mensen en organisaties kunt ontketenen. En de vraag aan jou is, en ik heb hem ongeveer 35 seconden geleden tijdens de break heb ik hem aan je gesteld. Goed voorbereid. Maar dat is mooi. Dan krijgen we een mooi oorspronkelijke antwoord. Wat zou jij, welk boek zou je toevoegen?
Ja. Oeh. Ja, dat is een leuke vraag. Best wel ingewikkeld. Die gedachten gaan er eerst uit naar... mijn eerste gedachte was Stephen Covey, hè, 7 Habits.
Ja, die staat er nog niet in, wat wel heel opvallend is overigens.
Ja,
die gaat er dus niet in.
All-time classic, maar ik probeer ook een beetje een originele te verzinnen.
Ja.
En dan noem ik toch eentje die ook te maken heeft met mijn eigen leefkracht. Ik hou van veel bewegen en ook fietsen. En dan is toch wel het boek wat mij heel veel inspiratie heeft gegeven, is De Renner van Tim Krabbe. Ik weet niet of je hem kent.
Nee?
Een boek uit de jaren 70, denk ik. Maar wat ik het mooie vind aan dat boek is de enorme focus en op goed Nederlands de Ausdauer die hij heeft om een koers in de Cevennen te rijden en ook uiteindelijk winnend af te sluiten. Het is echt voor mij een toonbeeld van toewijding en oog voor detail en lange adem.
Mooi, ja. Dus een toevoeging van een literair boek. Helemaal geen managementboek.
Ja, 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 zo kun je het zien.
Ja. Ja, ja, mooi. Heel mooi. Ja, nee, ik was vroeger fan van Tim Krabbe. Want die schreef niet zulke dikke boeken voor de Leeuwenmoer, voor de lijst.
Nee, deze is ook
lezen.
Te doen.
Ja. Nou, ik ga hem op de lijst zetten. Mooie toevoeging. Laatste vraag. Ik vind het altijd mooi om een beetje stichtelijk af te sluiten. Want je hebt het oor van jouw collega's. En dat betekent ook dat je ze, je hebt ze al geholpen. Maar dat je ze nog met een soort mooie afsluitende wijsheid kan helpen. Dus wat zou jij nog aan je vakgenoten mee willen geven als laatste?
Poeh.
Ja.
Het is wel een pretentieuze positie waar we in zit dan. Ja. Ja. Wat ik onze HR-collega's gun, is soms iets meer doen dan denken. Je kunt niet, als je gezond verstand hebt, niet heel veel verkeerde dingen doen. Namelijk merk ik in deze tijden weer rondom het betrekken van mensen en zoeken naar verbindingen. Er gebeuren allerlei dingen en bijna alles is goed. En is het niet goed, dan kom je weer op terug. En dan,
dan leer je er waarschijnlijk
dan weer, weer wat van,
toch?
Ja.
Mooi advies, ja. Ja, helemaal niet verkeerd. Ik dank je zeer, Paul Stevens, manager P&O van Menzies. Over een maand ongeveer, dan hebben we natuurlijk weer de volgende HR Creates People Power. Maar straks hebben we een People Power Change met Jeroen Buescher. Die twee collega's van de gemeente Katwijk heeft uitgenodigd om van hen te horen van ja, hoe krijgen zij al die veranderingen daar voor elkaar. Als je deze aflevering nou interessant vond, dat hopen we natuurlijk. En dan kan je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast. Geef ons dan 5 sterren op Apple Podcasts. Of volg ons op Spotify. Of doe een like of een duimpje. Of nou ja, datgene wat er op jouw platform nodig is. Dat zorgt ervoor namelijk dat wij weer hoger in alle rankings komen. En dan gaan er weer meer mensen luisteren. En uiteindelijk gaan er dan weer meer mensen gebruik maken van de kracht van mensen en organisaties. En daar doen we het allemaal voor. Ik dank je zeer voor het luisteren naar People Power.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.